Welkom bij Radio Maria.
Openbaring. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Diane Ketz.
Beste luisteraars. Irenaeus van Lyon staat bekend als de eerste grote theoloog van de christelijke kerk. Deze kerkvader leefde in de periode kort na de apostelen, tussen het jaar 130 en 202. In zijn alom bekend werk Tegen de ketterijen schreef hij over het onderwerp dat ons bezighoudt, de Antichrist. Christus en de Antichrist zijn twee antipoden. Wanneer de heilige Ignatius van Loyola in zijn geestelijke oefeningen een meditatie geeft over de twee banieren, die van Christus en die van Satan, staat de Antichrist ongetwijfeld onder de banier van Satan. En volgens de heilige Irenaeus begint deze strijd tegen Christus, deze Antichrist, met de ontkenning van de menswording van Gods Zoon en de ontkenning dat deze mens geworden Zoon van God tevens de gekruisigde en de verrezene is. Schreef de apostel Johannes echter niet: deze tekenen hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn naam. En lezen we bij Lucas niet dat de Heer na zijn verrijzenis tot de leerlingen van Emmaüs zei: o onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? En ook: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en psalmen, moet vervuld worden. En verder: toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun: zo staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonde moet gepredikt worden. Wel, zo besluit dan de heilige Irenaeus: dat is degene die uit Maria geboren is. Jezus zegt namelijk: de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen hem doden. Maar 3 dagen na zijn dood zal hij weer opstaan. Hij citeert hier Marcus. Het evangelie kent dus geen andere mensenzoon als die uit Maria geboren werd en die ook geleden heeft. Hij is geen Christus die weggevlucht is voor het lijden. De Jezus die geboren is als Zoon van God, is precies degene die geleden heeft en opgestaan is. De apostel Johannes voorzag echter Gods lasterlijke zienswijze, die de Heer als het ware in stukken zouden verdelen, zoals de soldaten dat van plan waren met de lijfrok voor zij Jezus gingen kruisigen. Die dwaalleraren erkennen Jezus niet als God en mens in één persoon en benadrukken zijn godheid ten koste van zijn mensheid of omgekeerd. Volgens hen heeft Jezus niet echt geleden of is hij niet echt gestorven. Het was allemaal een of andere vorm van schijn. Kortom, Johannes voorzag de ketterijen die onder meer Irenaeus van Lyon zou bestrijden. Daarom verzekert Johannes zijn tijdgenoten: kinderen, het is het laatste uur. Je hebt gehoord dat de antichrist moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan. En daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden zij tot ons behoord, dan waren ze bij ons gebleven. Maar het moest duidelijk worden dat ze geen van allen bij ons horen. Maar ook gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen. Ook gij bezit alle kennis. En ik schrijf u niet omdat gij de waarheid niet zoudt kennen, maar juist omdat gij haar kent. En omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid. Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die ontkent dat Jezus de Verlosser is? Dat is de antichrist. Irenaeus noemt de ketters wolven in schapenvacht. Hij wordt de verdediger van de geopenbaarde waarheid over de persoon en de werken van Christus en herinnert eraan dat de Heer ons voor dwaalleraren gewaarschuwd heeft. De apostel Johannes geeft in zijn tweede brief als richtlijn voor hen te vluchten en zegt: want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan. Zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist. Neem u in acht, anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. En Johannes zegt ook: onder de geesten die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. Hieraan onderkent gij de geest van God. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God. Maar iedere geest die Jezus neerhaalt, is niet van God. En dat is de eigenlijke antichrist. Johannes bevestigt dit nogmaals in zijn evangelie. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daarom is iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is, een kind van God, besluit hij in zijn eerste brief. Wie gelooft, weet dat de Zoon van God in het vlees opgenomen werd, in dat vlees geleden heeft, met dat vlees verrezen is, en in dat vlees zal wederkomen en de heerlijkheid van de Vader openbaren. Het is één en dezelfde Jezus Christus. In het boek van Gino Piovesana en Michelina Tenace over de Antichrist en in De Weg van de Geest, een boek van kardinaal en jezuïet Thomas Spitlik, die we voor de vorige uitzendingen reeds als bron gebruikten, vernemen we iets meer over de gevolgen van een ketters godsbeeld. Door het hoogste medelijden van Christus met de mensheid te ontkennen, zijn menswording, kruisdood en verrijzenis, wordt Gods liefde ontkend en dus de inhoud van de verlossing. Verlossing of bevrijding zonder Christus kunnen echter bedriegen. Dat zien we in alle ideologieën of pseudo-godsdiensten die een aards paradijs beloven. Zoals Christus en de Antichrist elkaars tegengestelde zijn, zo is ook wat hen typeert een tegenstelling. Terwijl God liefde is, is liefde datgene wat de Antichrist het meest vreemd is. Liefde maakt gelijkvormig aan Christus. De verlossing en bevrijding die Christus brengt, tonen dat liefde en lijden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn liefde is een goddelijke realiteit en die functioneert niet volgens de normen van de wereld. De Antichrist kent de band niet tussen liefde en lijden. Hij functioneert wel volgens de normen van de wereld. Wie Christus niet belijdt, belijdt zijn godheid en mensheid niet. Belijdt zijn ware persoon niet. En belijdt evenmin zijn liefde, die tot uiting komt in zijn werken, waarvan de menswording, zijn dood en verrijzenis de hoogtepunten zijn. Hieraan onderkent gij de geest van God. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God. Maar iedere geest die Jezus neerhaalt, is niet van God. En dat is de eigenlijke antichrist, schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief. Jezus erkennen betekent bij Johannes erkennen dat hij de Heer is, de Zoon van God, de mens geworden Logos. Christus, ware mens en ware God, gestorven en verrezen, dat is onze geloofsbelijdenis. Christus scheidde van Jezus, zijn heerlijkheid scheidde van zijn lijden, zijn godheid van zijn mensheid, dat is het werk van de antichrist. Als een gewoon mens, ook al was hij de beste mens, zoals we onder christenen al wel eens horen, kan Christus geen verlosser zijn, noch de bron van het leven. Het woord is vlees geworden. Daarin ligt alles besloten. Daarin ligt alle vertrouwen en iedere troost van de mens. En daaraan zal het woord nooit verzaken. De menswording toont ons dat God uit liefde een van de onze geworden is. En terwijl hij de beminde mensheid vindt, die door de erfzonde gekwetst is, verlost hij haar. God verlost ons terwijl hij ons bemint. De verlossing staat dus in functie van de liefde. Voor ons en voor onze verlossing is God mens geworden. Hij bewerkt geen magische verlossing. Dat was trouwens een bekoring waartegen hij zelf moest vechten en die hij onder meer tijdens zijn verblijf in de woestijn overwon. Jezus verlost door lief te hebben, door de mens te zoeken, hem persoonlijk aan te spreken, aan te raken, te genezen naar lichaam en ziel, kortom, door met de mens in relatie te treden. In deze relatie ligt de verlossing. Een relatie waarin de mens als zondaar staat tegenover zijn God. Een relatie die liefde tot stand brengt, die heelt en verlost wat in de mens de liefde onmogelijk maakt. Zich niet als zondaar erkennen, niet erkennen dat men Gods barmhartigheid nodig heeft, is een afwijzing van de menswording en de verlossing. Is Jezus afwijzen. Dat doet de Antichrist. Let wel, die geest van de Antichrist leeft in ons. Telkens wij de samenleving, de tijdsgeest, onze omgeving of dat onbepaalde men tot zondebok maken van wat verkeerd gaat in het leven of in ons eigen leven en daarbij vergeten onszelf te onderzoeken en onze verantwoordelijkheid te bevragen. Zondebesef vervangen door probleembesef is een open weg naar het atheïsme. Dat doet de antichrist. Hij geeft voor elk probleem een oplossing. Beter zelfs dan God zelf, zo schijnt het. God verlost door lief te hebben. Dat vraagt tijd en geduld. Want de mens zit dikwijls op een andere golflengte. Jezus gaat de weg van de wijsheid, die prioriteiten onderscheidt vanuit de vraag: wat wil God? Hoe wordt de mens het best geholpen in zijn waardigheid als schepsel van God? Jezus houdt God en de mens voor ogen. De antichrist gaat de weg van de efficiëntie, het praktisch en onmiddellijk ingrijpen. De antichrist houdt het probleem voor ogen, ondanks God en de mens, en aarzelt niet mensen op te offeren aan idealen van welstand en welzijn. Zo wordt de dynamiek van de erfzonde herhaald, die bestond in het streven naar vergoddelijking, los van God. De zonde van een vervalste verlossing bestaat in de illusie dat de oplossing ligt in het elimineren van het probleem. Ware verlossing daarentegen gebeurt door liefde voor de persoon die het probleem heeft. Valse verlossing is goed doen op een wereldse manier. En die wordt beheerst door eerzucht, heerszucht en hebzucht. Dat uitzicht bijvoorbeeld in hulpverlening aan de derde wereld op basis van: ik help u economisch als gij abortus, contraceptie, euthanasie, genderideologie en zo verder in uw politiek beleid opneemt. Of ook: kiezen voor uniformiteit in plaats van respectvol met elkaar te leren samenleven. Of nog: beter geen godsdienst of één pseudo-godsdienst om religieus extremisme te vermijden. Het motief van dit atheïstisch humanisme, van dit goed doen los van God, is meestal angst. Angst voor lijden. Angst voor een geschonden zelfbeeld. Angst zijn levensplannen niet te kunnen waarmaken. Angst zijn autonomie te verliezen. Angst voor het vreemde. Angst voor het onbekende. Angst voor de uitdagingen die het leven kan stellen. En dit gaat gepaard met de overtuiging dat het probleem de oorzaak is van zijn ongeluk. Terwijl het gaat om een gebrek aan liefde, om het probleem menswaardig op te lossen. De antichrist brainwashed ons door de media en de publieke opinie, maar ook door onze eigen liefde, die voor de gemakkelijkste oplossing kiest. Daarom staat de antichrist afwijzend tegenover het lijden van Christus en dus ook het lijden van de mens. Hij ontkent de verrijzenis ook. Reïncarnatie is zelfs christenen niet vreemd, evenmin als de overtuiging dat het hier op aarde gedaan is met het leven. En waarom ontkent de antichrist de kruisdood en de verrijzenis van Christus? omdat zij hem in de hoogste mate als God openbaren. Als men Christus niet belijdt als de God-mens, belijdt men evenmin dat de mens het beeld is van God en ontkent men de liefde in haar ware wezen. De mens naar Gods beeld en gelijkenis is het beeld van Gods liefde. Omdat God liefde is, maakt Hij de mens beminnelijk die niet beminnelijk is. De liefde met een hoofdletter is in staat liefde te scheppen. Dit betekent concreet dat de God die liefde is, leidt om mij en elke mens beminnelijk te maken. Dat de mens door God bemind wordt, verheft hem tot het niveau van deze liefde. God wordt mens, opdat de mens God zou worden. En dan wordt de vergoddelijkte mens ook bekwaam om echt te beminnen naar het beeld van de goddelijke liefde. De antichrist bewijst zich in de beproeving. Dat is een ernstige waarschuwing. De moeilijkheid ligt niet in het onderscheiden van goed en kwaad, maar in het onderscheiden van het goede dat redt en het goede dat niet redt. De erfzonde is er niet, omdat geen onderscheid gemaakt werd tussen goed en kwaad, maar omdat geen onderscheid gemaakt werd tussen wat goed is volgens God en goed volgens de mens. Met andere woorden, de mens heeft een verkeerd onderscheid gemaakt. Hij koos voor het goede dat een voorwerp is om te bezitten, namelijk gelijk zijn aan God. En hij verwierp zo het goede dat een persoon is om lief te hebben, namelijk God. Dit is in de hedendaagse cultuur verschrikkelijk actueel. Zij wordt gekenmerkt door de ondeugd om de ambities en inspanningen van de mens te offeren op het altaar van een onpersoonlijke mensheid. Aan dingen, maar niet aan de liefde. Die ondeugd is de antichrist eigen. En ze wordt in de geschiedenis geïllustreerd aan de hand van illusies. Doch men kan er iets positiefs uithalen. Historische mislukkingen zijn een weldaad wanneer zij de mens geneest van de tendens om de mensheid te aanbidden. Wanneer zij de wereld geneest van de tendens te geloven in een menselijke vooruitgang die gedreven wordt door de hoogmoedige droom van een aards paradijs. Elke catastrofe is als een oproep tot meer spiritualiteit, tot een hoger getuigenis, om de mensen te openbaren dat de dood verrijzenis kan worden. Hoe? Door de liefde. Hier ligt het verschil tussen de verwachting van een rijk dat gezien wordt als het geluk van een aards paradijs en een rijk waarin geloofd wordt in een verlossend lijden dat ons herschept. Welzijn, gemak en vredig geluk, zoals het hedonistisch bewustzijn van onze tijd zich dat inbeeldt, scheppen leegheid en ongevoeligheid. Het leven daarentegen is ten diepste verlangen, vuur, passie. Wanneer vooruitgang gezien wordt als de vergoddelijking van welzijn, gemak en zorgeloosheid, is dit een vergoddelijking van de nieuwe mensheid van Marx, de supermens van Nietzsche, de rechtse ideologieën, het onverzadigbare en vergankelijke van de consumptiemaatschappij, de leegheid van een moraal waarin niemand verantwoordelijkheid... De leegheid van een moraal waarin niemand verantwoordelijk is voor het kwaad. Beste luisteraars, de antichrist is dus niet één, maar legioen, zoals Jezus zei. Hij bestaat uit de vele, die in de geschiedenis de dimensie vertegenwoordigen van het niets en het bedrog. Hij is het beest, de prostituee, het grote Babylon en alle figuren die macht, eros, kennis of bezit verabsoluteren. Het goede dat redt, leidt bewust of onbewust naar de God die redt. Het goede dat niet redt, is goed op zich, maar niet voor mij, omdat het mij niet dichter brengt bij mijn levensvervulling en dus niet dichter bij God, bij de weg, de waarheid en het leven. Deze twee van elkaar onderscheiden is geen automatisme, maar een leerschool aan de hand van de wijsheid, liefst de wijsheid met een hoofdletter. Terwijl sommigen beweren dat het volstaat goed te doen om christen te zijn, moeten we bedenken dat er een goed bestaat dat kwaad in zich draagt. Christus heeft zelf een weg ter onderscheiding aangewezen. De wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken, zoals we lezen bij Matteüs. De Antichrist is geen anekdote uit de geschiedenis, maar een constante in de geschiedenis. En stelt ons voor de opdracht onze referenties na te gaan. Zijn ze vervalst of verwijzen ze inderdaad naar Christus? De Antichrist is niet zozeer of niet alleen de uiteindelijke beproeving die de mensheid op het einde van de geschiedenis zal moeten ondergaan. Het gaat niet over een mysterie van het kwaad dat in één trek zal ontsluierd worden, een heilige graal om veroverd te worden, een talisman om te ontdekken. De Antichrist staat in de spanning tussen het reeds en het nog niet, tussen de huidige werkelijkheid en de toekomstige. Het reeds dat zich zal voltrekken in het nog niet, een spanning tussen het reeds en het nog niet, als de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Zoals Christus reeds gekomen is en tegelijk nog steeds de komende is en ooit op een nieuwe manier wederkomt, zo is dat ook met de Antichrist. Wat toepasselijk is op de manifestatie van Christus, is dat ook op de figuur van de Antichrist. Hij moet nog komen, die extreme tegenspeler van Christus, op het einde der tijden, maar is reeds aan het werk in iedereen die gekant is tegen het rijk dat met Christus een aanvang nam. Aan ons christenen wordt gevraagd ons niet te laten ontmoedigen of te verleiden door de zichtbare heerschappij van het kwaad, zodat we het onzichtbare goed, de goede, met een hoofdletter verloochenen. Christus, die zich wel Christenen die zich wel laten bekoren, leiden een vervreemd bestaan, een dubbel leven. Zij scheppen geen leven, zij lossen ten hoogste problemen op, desnoods zonder of tegen God en de mens. Leven geven doen mensen van geloof. Maar er is meer, want ook geloof volstaat niet. Al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets, schrijft Paulus in de eerste Korintiërbrief. Je zou ook kunnen zeggen, je bent wat je bemint. Welnu, een supermens gaat trots op zijn helder verstand of andere menselijke capaciteit. Daarin gelooft hij, meer zelfs, daardoor gelooft hij in zichzelf. Die capaciteit is mede bepalend voor zijn eigen liefde. Zoals de onreine geesten tot Christus zeggen, gij zijt de heilige Gods, zo kan ook de Antichrist in God geloven. De onreine geest, de Antichrist, hebben kennis, maar geen liefde. Alleen de liefde bereikt God. Kennis alleen kan dat niet. Kennis die geen liefde wordt, blijft steriel. Zonder liefde is zelfs een gelovige een galmend bekken of een schelle cymbaal. Zonder liefde is niets dienstig, nog voor hemzelf, nog voor de anderen. In Christus is Gods liefde de mens innig nabij, zozeer dat Hij de liefde is die in ons hart is uitgegoten. Maar de Antichrist verdraagt de liefde niet. Hij verdraagt zelfs geen medelijden. Hij verdraagt niet dat iemand voor hem een bron van goedheid is en is dan ook niet tot dankbaarheid in staat. Het goede dat hij doet, is geen goed, want hij doet het goede alleen, omdat hij van zichzelf houdt. Het is een manier om zichzelf te bevestigen, zijn machtspositie, zijn eergevoel, of wat dan ook. Beste luisteraars, in Dictionnaire de Spiritualité vinden we over de parousie, over de wederkomst van Christus op het einde der tijden, een gedachte die niet alleen aansluit bij de uitzending, Een gedachte die niet alleen uit... Een gedachte die niet alleen aansluit bij deze uitzending, maar ook goed past bij de Advent, de tijd waarin de eerste komst van Christus verwacht wordt, de komst van Gods Zoon als mens op onze aarde. De Heer is reeds heel nabij. Hij staat aan de deur. Hij staat klaar om binnen te komen. Deze nabijheid legt een nieuw gedrag op. Waakzaamheid. Niet meer zondigen. Van de wereld gebruik maken alsof men er geen gebruik van maakt. Onze stad in de hemel hebben. Kortom, niet het gedrag van de antichrist. Deze moraal van het Nieuwe Testament wordt gepolariseerd door de hoop. De hoop op de uiteindelijke overwinning van Christus, die reeds overwonnen heeft, en de christen in staat stelt de beproeving te doorstaan. Gij christen die beproefd wordt, of misschien zelfs vervolgd, weet dat u reeds geraakt werd door de eerste stralen van de definitieve glorie. Geloof en bemin, en de beproeving zal uw kroon zijn. Thank you.
Thank you.